Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 145. En daarvan het tweede en ook het vierde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook het vierde, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Als wij ook in de nalezing op Hemelvaartsdag nadenken over de lof aan de eeuwige koning, zingen we op Psalm 145, vers 2 en 4.
Thank you.
gemeente, we willen deze morgen ook samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 119 en daarvan het 37ste vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboon en heiligheid. En wat er verder volgt in Psalm 119 en daarvan het 37ste vers. Maar gemeente, luister wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei, gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde, vanmorgen mogen we opnieuw komen voor uw heilig aangezicht, Heere. U die zo oneindig groot bent, u die de levende God bent, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. U brengt ons ook deze morgen op uw dag samen. Heer, u hebt ons samen geroepen. Dat is ten diepste de betekenis van uw kerk, de eruit geroepenen. En Heer, mag het zijn dat wij allemaal, zoals wij hier zitten, van de jongste tot de oudste, dat mogen ervaren. Uit de wereld geroepen, uit de duisternis, tot een wonderbaar licht, om een licht te zijn op deze wereld. Heren, dan danken wij uw grote naam, dat u die grote koning bent, die alles regeert en alles overziet. En Heren, dat u ook, niet alleen hier in de Bron, maar op zoveel plaatsen, ook op Urk zelf, als in Nederland, als in de wereld, op deze morgen uw kerk samenroept. Omdat u een schare hebt, Heren, die niemand tellen kan, die u werkelijk de lof, de eer, de aanbidding mag geven door uw genade. En Heren, dan bidden wij, mogen wij ook in die afhankelijkheid van morgen samenkomen om uw woord te openen. Heren, dan weet u het, als wij opnieuw nadenken over dat heerlijke werk, u die naar de hemel voer, maar dat we iets van uw koninklijke heerlijkheid en majesteit ook deze morgen mogen ervaren. Dat u erbij bent, dat u van ons leven af weet, dat u ons kracht geeft, ook voor de strijd van alle dag, maar ons ook een taak geeft in uw dienst. Heren, mogen we zo uw naam loven en prijzen en ook dieper inzicht ontvangen van wie u bent. Maar ook, Heren, dat we mogen ervaren wat u geeft, maar ook wat u vraagt. Heren, dan bidden wij, wilt u zo geven dat onze kinderen dat begrijpen mogen, dat onze jongeren dat vatten mogen en dat we als ouderen mogen weten. Ja, Heren, wij willen u dienen, allemaal als uw gemeente. Heren, dan bidden we voor hen die met ons meekijken en meeluisteren, op afstand verbonden zijn. Wilt u ook in de woonkamers uw zegen geven aan de moeders die wellicht ook nu extra moeten oppassen, omdat oppas even niet mogelijk is, die thuis meekijken. Aan de ouderen die misschien zo graag waren gekomen, maar niet meer konden komen. En Heren, dan bidden wij, mogen we dan samen uw zegen ervaren. U die aan tijd nog plaats gebonden bent. Heren, dan bidden we ook voor allen die een taak hebben in deze dienst. Wilt u ook daarin uw zegen verbinden, wie we ook zijn en welke taak we ook hebben. En mag het zijn, Heren, dat uw naam verheerlijkt wordt, ook door de dwaasheid van de verkondiging heen. Zo leggen we het in uw handen en vragen het van u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 1, en die lezen wij in zijn geheel, vers 1 tot en met 20. Ik noemde u 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 20. Waar ook een mooie les ook in zit, ook juist als het gaat om Hemelvaartsdag, toelevend naar Pinksteren. 1 Timotheus 1 vanaf vers 1 tot en met 20. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilige woord. En met de hulp van de Heere willen we deze morgen stil gaan staan bij vers 17. Die tekst waarin iets van die koninklijke heerlijkheid ook weer zichtbaar wordt, waar de apostel Paulus van mag getuigen aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Ik lees het u nog een keer. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We gaan daarover nadenken op deze zogenaamde wezenzondag. Jongens en meisjes, als ik aan jullie vraag, wat betekent dat? Dat wij deze zondag, één zondag in het jaar, zeggen wij dat is de wezenzondag. Als ik jullie vraag, wat is een wees? Weten jullie dat dan? Denk het wel. Dat is heel erg als je wees bent. Als je wees bent, heb je geen vader en geen moeder meer. Dan sta je eigenlijk, zeker als je klein kind bent, alleen op de wereld. Dat is erg. En waarom noemen we nu deze zondag wezenzondag? Dat is, afgelopen donderdag hebben we het herdacht, hè, hoe de Heere Jezus naar de hemel gevaren is. Maar de Heere Jezus had een belofte gegeven, dat hij zijn Heilige Geest zou geven en dat hij uitgestort zou worden. Dat herdenken we volgende week zondag. Dus dit is precies de zondag die daartussen valt, dat de Heer al wel in de hemel is. Maar wat hoorden we donderdag, weten jullie het nog? Dat de Heere Jezus gelijk zijn engelen gaf om zijn discipelen in herinnering te brengen de woorden die hij gesproken had. Als wij nu vanmorgen op deze Wezenzondag samen zijn, gaan wij nadenken over die koning die in de hemel is, die alles ziet, ook nu. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En wat zegt de apostel? Die roept ons eigenlijk op om die koning nu te eren. Die koning heeft eer en heerlijkheid. De koning der eeuwen. Dus ik heb boven de preek van deze morgen gezet, lof aan de eeuwige koning. En dan zijn er drie dingen die we in ons tekstgedeelte ook terugvinden. In ons eigenlijk ook het gedeelte vers 12 tot en met vers 17. Dan hoor ik eigenlijk allereerst apostel Paulus zeggen, wat geeft nou die koning? Als wij zeggen lof aan die eeuwige koning, wat geeft die koning nou? Nou, dat kunnen we lezen. Hij heeft mijzelf getrouw geacht, mij in de bediening gesteld. Dus Paulus mocht gaan arbeiden door die grote koning. Dat kreeg hij. Dat eerst. We gaan dus luisteren, wat geeft die koning? Dan als tweede, wie is die koning? Dat is onze tekst. De koning der eeuwen, die is onverderfelijk, die is onzienlijk en die is alleen wijs. En die zei eer en heerlijkheid. Nou, daar gaan we ook over nadenken. Wie is dan die koning? En dan de derde vraag is aan u en jou allemaal. Wat vraagt nou die koning van ons? Nou, wat zegt de apostel in vers 16? Dat ik, zegt hij hier, een voorbeeld mag zijn degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En dat hij al zijn langmoedigheid zou betonen, dus dat hij mij het geduld geeft om ook voor anderen een voorbeeld te zijn. Dus lof aan de eeuwige koning. Wat geeft hij? Wie is hij? En wat vraagt hij? We gaan eerst samen zingen, ook van die koninklijke psalm die we donderdag ook overdacht hebben, psalm 103, vers 10 en vers 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En ook het elfde, loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, vers 10 en 11. En ik heb nog wat afkondigingen voor uw gemeente namens de kerkenraad. De derde collecte van aanstaande zondag op de eerste Pinksterdag is bestemd voor de GZB. In het bijzonder voor het werk van Futije en Leila in Albanië. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor de schuldhelging. En de derde collecte is bestemd voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen. We zingen Psalm 103, vers 10 en 11. gemeente, jongens en meiden, ik moet denken aan een Bijbeltekst die we vinden in Jesaja, waarin zo duidelijk geschreven staat, wie heeft nu alle macht in de hemel en op de aarde? Dan lezen we in Jesaja 40, vers 15. Zie, de volken zijn geacht als een druppel aan een emmer. Al die volken, een druppeltje aan een emmer. Als een stofje aan de weegschaal. Zo klein is de mens. Heel die volken, als een mierenhoopje, zo zijn ze. En dan staat er verder, als alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden bij hem geacht, niet dan ijdelheid. Ijdel is leeg, weg. Je blaast en het is weg. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat voor gelijkenis zult gij op hem toepassen? Zegt dan de profeet Jesaja. En dan kijken we naar de wereld. En daar staan de machtigen op. Poetin denkt dat hij heel wat is. Trump denkt dat hij heel wat is. In Iran denken ze dat ze de straat van Hormuz dicht kunnen zetten en de hele wereld kunnen ontregelen. Wat een ellende. En zelfs een Amerikaanse president die zich wil vergelijken met de Messias. Weet je wat ik dan lees in mijn Bijbel? Die in de hemel woont zal lachen. Als ze zo hem bespotten. Verschrikkelijk, toch? De Heere zal hem bespotten. Al die groten van de aarde. En nu hebben we Hemelvaartsdag achter ons liggen. En dan zitten we hier op zondagmorgen in de kerk. En dan gaan wij weer opnieuw nadenken over die grote koning die naar de hemel gevaren is. En jongens en meisjes, we hebben ook Koningsdag weer achter ons liggen. En op Koningsdag, wat doen we dan? We hebben het ook hier gedaan in de bron. Dan zingen we altijd het Wilhelmusse. En hoe mooi is het dat je, nou, de koning misschien wel kan zien. Hij is ook wel eens op Urk geweest. Nu was hij in Dokkum. Ook hier helemaal niet zo ver vandaan. Misschien zijn sommigen wel geweest. En wat doe je dan als de koning komt? Dan sta je langs de weg. En dan wil je hem zien. En misschien sta je te klappen en te juichen als dan de koning en Maxima langskomen lopen. Want de koning komt. Nou, als wij deze morgen, jongens en meisjes, na gaan denken over lof aan die eeuwige koning, hè, dan haalt koning Willem-Alexander en koningin Maxima het daar niet bij. Dat zijn stofjes aan de weegschaal. Maar die koning is zo onvoorstelbaar groot. We gaan ernaar luisteren. Lof aan de eeuwige koning. En we zeiden het, en het is een beetje onlogisch, denk ik. Want als wij nou over die koning gaan spreken, dan hadden we misschien eerst wel gedacht van dat we na zouden gaan denken over wie is nou die koning? Voordat je gaat luisteren, wat geeft nou die koning? Maar in ons Bijbelgedeelte gaat apostel Paulus eerst laten zien, wat geeft nou die koning? Paulus, hij is in diepe verwondering over wat hij nu van die koning gekregen heeft. Barmhartigheid, genade. Ja, we zullen horen genade voor de grootste van de zondaren. Ja, en dan gaan we ook luisteren, wie is die koning? Nou, die is eeuwig onzienlijk. Wat betekent dat? In onze tekstwoorden, vers 17. Maar dan komen we ook bij die vraag, wat vraagt nou die koning van ons? Want we zitten hier niet vrijblijvend in de kerk en ik sta hier ook niet vrijblijvend op de preekstoel. Wat vraagt nou die koning van ons? Ook dat zullen we horen. Dat ik een voorbeeld mag zijn van geduld, zegt dan de apostel Paulus. Om te laten zien dat aan allen die ook later in hem zullen gaan geloven. Nou, waar ben jij een voorbeeld, ook in de wereld, om ons heen? Gemeente, voordat we naar onze tekst gaan, komen we eigenlijk al zoveel rijkdom tegen. Als we na gaan denken over die vraag, wat geeft nou die koning? Dan luisteren we eerst even naar de biografie van de apostel Paulus. En dat kennen wij natuurlijk wel in grote lijn. Dat kunnen we lezen in Handelingen 9 en dat kunnen we in 1 Korinthe 15 lezen. En dan lezen we hoe de Heer Jezus, Paulus, verschijnt op de weg naar Damascus. Hè? En dan staat er van hem dat hij blazend was, dreiging en moord. Nou, wat doet een kat die blaast, dat heb ik denk ik al eens vaker gezegd, die doet zo, hè, en dan trekt hij een hoge rug. Nou, zo kon je de apostel Paulus ongeveer vergelijken. Als er een christen kwam, Iemand die de naam van Jezus Christus beleed, dan trok hij zijn rug op en hij wou ze wel vermoorden, zoals een blazende kat. Blazend, dreiging en moord, dat was Paulus. Maar dan hoort hij de stem uit de hemel, Saul, Saul, wat vervolg je mij? En Saulus, hij moet het erkennen met al zijn geleerdheid, want hij was goed onderwezen in de wet van Mozes, o zeker aan de voeten van Gamaliel. En dan wordt hij een kleine man. En hier, als hij dan schrijft, apostel Paulus aan Timotheus, dan gaat hij daarop terug. Dan zegt hij, mij is barmhartigheid bewezen. En weet je wat nou zo mooi is? En misschien moet u, dat is ook alweer de eerste les van de preek hier van vanmorgen, gemeente. Weet je wat Paulus nou niet doet? Dat wegmoffelen, wie hij vroeger was. Hier zit ook wel in de gemeente van die mensen, toch? Wie ben ik vroeger geweest? En dat draag je misschien wel als een lodenlast met je mee. En op Urk dan zeggen we, ja, weet je nog, dat was er een van die. En moest kijken wat hij er allemaal gedaan hebt, zo, hè. Weet je wel, Paulus, die zegt niet van, joh, nou, dat zeg ik maar even niet meer wie ik vroeger geweest ben. Weet je wat hij doet? Hij zegt, kijk, hij laat het juist zien. Mij is zoveel genade bewezen, moet je kijken wat ik vroeger was. Blazend dreiging en moord. Maar moet je eens kijken waar de Heer mij gebracht heeft. Nou, dan komen we al bijna bij ons derde punt. He, wat vraagt de Heer? Om daarin open en eerlijk te staan. Maar iets van die genade te laten zien. Paulus zet dit hierin in gebruik voor Gods koninkrijk. En dan klinkt die verwondering. Mij die vroeger een godslasteraar was. Een verdrukker. En toch mag ik weten. Dit geeft hij mij. Het is een goddelijk maar. En dan, ja, wat vraagt hij dan? Nou, ga dan heen, Paulus. Want dat, Paulus kreeg direct die opdracht, hè. Ga de wereld in. Want juist zulke mensen wil de Heere gebruiken. Dat. En die leven niet uit hun eigen verdiensten, van dat heb ik trouwens allemaal even goed gedaan. Maar ze leven uit de verwondering. Dat is het kenmerk, zou ik bijna zeggen. Leven uit de verwondering, dat de Heer hem waardig geacht heeft om te arbeiden in zijn koninkrijk. Hier kan trouwens gelijk een probleem optreden. Hier kunnen we misschien wel gaan denken van, ja, maar als ik nou kijk naar die of naar die, was ik maar zo als die of die, zo godvrezend of zo, of noem maar op, hè. Dan kijken we tegen mensen op. En dan zeggen we diep van binnen, die genade heb ik dus niet. Nou, dan moeten we blijven luisteren. Als de apostel Paulus hier schrijft aan zijn geestelijke zoon, die jongere voorganger Timotheus. Want dan zet hij dus zijn biografie om en laat hij het zien. En zo mogen wij namelijk ook dat onderwijs van vanmorgen ontvangen. Want we zouden eigenlijk kunnen vragen, wat is nou de kern van 1 Timotheus 1? Dan zouden we eigenlijk vers 15 kunnen kiezen. Wat is dat vers 15? Dan lezen we, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat is precies dus wat hij geeft. We zijn nog steeds bij ons eerste punt. Wat geeft hij? Ik de grootste van de zondaars. Paulus biografie. Betrouwbaar is het woord, zegt hij. Met andere woorden, daar is geen spel tussen te krijgen. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is dus niet gekomen voor brave mensen, van mensen die het allemaal keurig op orde hebben. Nou, en dan moeten we even de achtergrond meenemen waarin Paulus dit schrijft aan Timotheus. Want het heeft te maken met de dwaalleraars die gekomen waren. Dat lezen we in het gedeelte daarvoor. Die dwaalleraars die waren Efeze binnengekomen met prachtige mooie verhalen. En dat trekt altijd. En die verbonden ze met de wet van Mozes. Ik ga u de details niet geven allemaal. Maar het zijn waarschijnlijk mensen geweest die zelf geen Jood waren. Maar die wel helemaal weer teruggingen naar de Torah. De wet van Mozes, en die gebruikten die wet van Mozes zoals we dat ook nu nog tegenkomen in, zoals in de Joodse gnostiek. Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een rabbijnse traditie die allerlei verhalen, sprookjes zouden we vandaag zeggen, mythen, dus verhalen die niet echt gebeurd zijn, maar waar dan wijze lessen in zitten, verhalen verbonden aan de wet van Mozes. Dus er kwam, je had de Torah, de wet van Mozes, en er kwamen allemaal mooie wonderlijke verhalen bij. Die werden dus daaraan toegevoegd. En daarbij werd de wet ook nog eens gebruikt als een verzameling van geheime codes. En dan werden allerlei geslachtsrekeningen, allerlei getallen werden heel belangrijk gemaakt. En die moesten ontcijferd worden. En dat kom je vandaag nog tegen in de Joodse gnostiek. In de rabbijnse traditie. En die mensen hielden zich dus bezig met die eindeloze geslachtsrekeningen. Daar lazen we net van. Zonder, zegt de apostel, bij het doel van de wet te komen. Dat gaat helemaal mis. Wat is nou het doel van de wet? Dat lezen we in vers 5. Maar het einde van het gebod, het doel van dat gebod, is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat is dus het doel van de wet. Daarom hebben we dus zojuist de 10 geboden gelezen. En die leraars, die dwaaleraars, ja, die voerden eindeloze twistgesprekken met elkaar. Hè? Dat lijkt heel interessant. En dan vind jij hier wat van en jij vindt daar wat van. En oh, dan, jongen, je hebt kennis, dat merk ik, weet je wel, dat vinden wij ook. Maar uiteindelijk is het gebakken lucht, want je hebt er niks aan. Want je verliest namelijk je focus. Dat is Christus. Dat is de liefde van God die we in de wet terugvinden. Dan gaat het mis. Die wet is namelijk vervuld door Christus, zegt de apostel. En die is terug te brengen tot de 10 geboden. En dat vinden we eigenlijk ook in vers 9 en 10. Daar zie je eigenlijk een soort opsomming, een kleine samenvatting zouden wij kunnen zeggen, van de wet. En de apostel is duidelijk, die zegt wie nog voor zichzelf leeft, wie nog niet uit die genade van Christus leeft, die staat dus volledig schuldig aan al die zonden die hier in vers 9 en 10 zijn opgetekend. Dan sta je dus nog volledig voor jezelf. En dat is de vraag gelijk aan ons allemaal. Leven wij nog voor onszelf? Of mogen we het met apostel Paulus nazeggen? Door genade is mij de zondaar genade bewezen. Ik, die zelfs de grootste van de zondaren was. Dit is een betrouwbaar woord, dat ook in je hart mag leven. Dan mag je net als de apostel Paulus zeggen, dan ben ik vrij van de wet. Dat is het evangelie, gemeente, van vrije genade. Dat geeft hij. Wat een heerlijke gave van hem. Christus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan en hij is ten hemel gevaren. En Paulus beseft heel goed, als Christus hem niet was tegengekomen, was het een verloren zaak geweest. Dan was het over en uit met al zijn geweldige wetskennis en al zijn goede kennis van de Torah en noem maar op. Als Christus niet was tegengekomen de weg naar Damascus, was het verloren geweest, hopeloos. Maar nu door die genade mag hij een uitdeler zijn. En nu komen we natuurlijk steeds meer bij het thema gemeente van de preek. Lof aan de eeuwige koning. Want nu gaan we, dit geeft hij dus aan apostel Paulus. Nu gaan we dus luisteren, wie is hij? En gemeente, jongens en meiden, laat dat duidelijk zijn. Als wij een lofzang toezingen aan die grote koningen, dan is het ook goed, denk ik, dat wij onszelf leren kennen, toch? Als je naar die ander kijkt, zit je ook altijd te vergelijken, wie ben ik? Dat is eigenlijk altijd het doel van elke preek. Dat wij dus weten wie die koning is, daar moet het op uitlopen. En dan gaat het erom dat je hem looft en prijst. Maar dan kom je dus bij die vraag, wie ben ik? Als wij denken over wie is hij? Weet je wat dan duidelijk moet zijn? Om hem te kennen, moet je dus ook jezelf kennen. En nu zit er gelijk iemand, en ik denk, ho, wacht dominee, nu zit je een voorwaarde aan het evangelie toe te voegen. ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Misschien zou ik het ook anders moeten zeggen. Misschien zou ik het zo moeten zeggen. Als je hem kent, dan leer je ook jezelf kennen. Ik denk dat dat ook de rechte weg is. Als je hem kent, leer je ook jezelf kennen. Want dat doet God namelijk door de Heilige Geest. Dus als wij deze morgen spreken over wie is hij, dan leer je iets van je eigen onheiligheid en zijn heiligheid. Dat. Dan ervaar je dat het waar is. Ik zou bijna willen zeggen, als ik zou vragen, wat is nu de kerntekst in dit gedeelte, zou ik vers 15 genomen hebben. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan komt het, hè, waarvan ik de voornaamste ben. Zie het wel, Paulus? Jij kent jezelf door en door. Ik kan die eeuwige koning helemaal niet lofprijzen. Misschien zit je hier wel zo. Dan zou ik mijn leven wel beter op orde hebben als ik die koning nou de lof zou geven. Dat heb ik helemaal niet gedaan. En dan kijk je naar de afgelopen week en dan zeg je, oh God, wat heb ik gedaan? Wie ben ik? En misschien zeg je, zie het wel. En de duivel die doet er nog een paar schepjes bovenop. Zie het wel, voor jou kan het niet. Zo kunnen we teneergedrukt worden, hè? Dan vraag ik je dit, als je er nu zo in zit vanmorgen, zo naar de kerk gekomen bent, dan vraag ik je eerst dit, geloof je in de Bijbel? Ah, zeg je ja, tuurlijk, de Bijbel is het woord van God, dat geloof ik. Maar dat het nu ook voor mij is, dat vind ik lastig, als ik kijk naar mijn eigen hart. Dan zeg ik, wat staat er nu in de Bijbel? We hebben het zojuist gelezen, dat de apostel Paulus zegt, mij, de grootste van alle zondaren, is genade bewezen. Dus, als jij de Bijbel gelooft, ben jij niet de grootste zondaar, toch? En als je zo met je nood tot hem vlucht, mag je genade ontvangen. Daarom is Paulus barmhartigheid bewezen. Ziet u, wat een wonder. En zo mag de apostel weten wie hij is. Ja, hij ziet iets van zijn eigen onheiligheid, zeker. Maar toch, Paulus heeft zijn stem gehoord. En dan dankt hij de Heere Jezus, die hem kracht geeft. En dan noemt hij hem in onze tekst de koning der eeuwen. Hier zit een verwijzing in, de apostel kende zijn Oude Testament ook goed. Uit Jeremia 10, vers 10. Waar gesproken wordt over de koning die eeuwig is. En ja, we hebben Psalm 103 gezongen en ook donderdag overdachten. Maar de koning der eeuwen, alleen dat woordje al. Hoe zou ik moeten uitleggen wat de koning der eeuwen is? Als wij deze morgen nadenken over de vraag, wie is hij dan? Dan zegt hij ook verder, hij is de onvergankelijke. Hij is dus de eeuwige, de onvergankelijke. Dat kunnen wij helemaal niet begrijpen. Want hier op aarde gaat alles kapot. Jongens en meisjes, je hebt een nieuwe fiets gekregen. Wat ben je er blij mee, hè? Prachtig, mooie fiets, hè? Geweldig. En je hebt er een poosje mee gereden en je bent ondersteboven gevallen. En er zit een grote kras op en de ketting ligt eraf en de kettingkast is kapot. Wegfiets. Alles hier op aarde, ook al die mooie dingen, ze gaan voorbij. Je gaat het huwelijk in, prachtig mooi. Als de Heere liefde geeft aan man en vrouw. En je mag zo ook samen het huwelijk in. Maar zelfs het beste huwelijk en het langste huwelijk gaat voorbij. Het verdwijnt. Alles is hier tijdelijk. Heeft een begin en het einde. En jongens en meisjes, als ik jullie vraag, wat is nou het oudste voorwerp dat je ooit gezien hebt? Wat is dat dan? Misschien bij het Openluchtmuseum geweest of in het Zuiderzeemuseum. En dan zie je echt voorwerpen van soms 500 jaar oud. Ik zat mezelf af te vragen. En denk, ik kan me als kind nog heel goed herinneren dat wij naar een bos gingen. En daar stond de oudste boom van Nederland. Inmiddels staat hij er trouwens niet meer. Hij is omgewaaid. Met een grote storm. De oudste boom van Nederland stond in Nederheem het Zuid. Klein dorpje. Bijna een eilandje achter. Moest je met een pontje naartoe. En die boom was helemaal hol. heel groot, daar kon je zelfs in, met heel veel, kon je daar tegelijk in. Ik vond dat machtig interessant. 500 jaar oud. Nou, misschien heb je wel eens iets gezien wat 1000 jaar oud is. Maar dat is maar een klein stukje. Er staat van de Heer dat 1000 jaar voor hem zijn als één dag. En hij, de Heer, en de Heer Jezus, Vader, Zoon en Heilige Geest, zullen er altijd zijn. De onvergankelijke, zegt Paulus. Dat is een tijd dus die nooit meer stopt. Nou, iedereen heeft wel eens op het strand gestaan. Als wij nadenken over eeuwigheid. Stel je nu voor dat je hier op Urk op het strand staat en het is helemaal, het IJsselmeer is helemaal leeg. Of we gaan naar de Noordzee en we zeggen de Noordzee is helemaal leeg. Nou, dan gaan we naar de oceaan, die is nog veel groter, en de oceaan is helemaal leeg. En stel je voor dat er nou elk jaar één druppeltje water in die oceaan valt. Hoe lang zal het duren voordat de oceaan vol is? Geen idee. Dat weet niemand. Miljoenen, miljarden jaren. En als we nadenken over eeuwig, dan weten we als dan die oceaan vol is, dan begint het nog maar net. Dat kunnen wij niet vatten, hè? Maar dan krijgen we even een perspectief van wat het betekent als dan de apostel zegt dat deze koning eeuwig is. Hij die er altijd geweest is en altijd zal zijn. Wij kunnen het niet begrijpen, maar zo is God. En Paulus zegt erbij, hij is ook onzichtbaar. Dat vinden wij jammer. Wij willen graag God zien. Dat vond het volk van Israël ook. Daarom maakten ze een gouden kalf van hem. En wat heeft de Heer dat zwaar gestraft? God is niet te zien. Ja, de discipelen zagen zijn verheerlijkte lichaam, zeg je. Ja, dat klopt. Maar wat lezen we dan als ze daar naar de hemel staan te staren en een wolk nam hem weg? Dat. En daarna gold ook voor hen dat er afstand gekomen was tussen die grote en heilige God. Hij zo groot, zij zo klein en nietig. En toch heeft hij beloofd dat zijn Heilige Geest in hen wonen wilde. God wil wonen in harten van mensen. De eeuwige God wil wonen in je hart. En deze koning is ook de alleenwijze God, zegt de apostel. Hier staat het woordje monoï. Er komt het woordje mono, dat kennen wij wel. He, alleen. De alleenwijze God. Hij is de enige. Dat is eigenlijk het hart van de wet van God. Dat is het Shema van Israël. Hoor Israël, onze God is een enig Heere. Dat horen we hier eigenlijk in terug. En daarom vloeit ook alle wijsheid die in de wereld is, vloeit voort uit zijn totale wijsheid. Van boven naar beneden. En dan krijgt ook gelijk weer Hemelvaartsdag betekenis. Het komt van boven naar beneden. En dan krijgt de Heere ook alleen de eer en niemand anders. De apostel zelf had het ervaren. Hij had gevochten tegen de Heere. Hij zegt, zoals ik een koe had, was die met zijn achteruit stampte, zijn versenen tegen de prikkels sloeg, zegt hij dan. Nou, dat is een heel ouderwets woord, maar wij begrijpen dat wel, denk ik. Die koe die stond voor de ploeg van die boer. En wat deed dan die boer, die moest ploegen, maar als die koe, die had er natuurlijk helemaal geen zin in om te gaan ploegen. Want ja, stel je voor dat jij de hele dag heen en weer, tegenwoordig hebben we mooie trekkers natuurlijk, maar die koe moest dat vroeger doen. Dus wat deed die koe dan, als je dat niet wou, dan trapte die keihard naar achteren. Nou, je zult maar als boer op je ploeg zitten en die koe die stampte dan naar achteren. Nou, die stampte tegen je hoofd aan en dan was je er niet meer. Wat deed die boer dan? Die was slim. Die zette een grote prikkel achter die ploeg. En als dan die koe naar achteren ging slaan, dan trapte die tegen die scherpe pin aan. Auw! Dat deed hij maar één keer. En daarna liep hij keurig zijn rondjes. Die sloeg nooit meer achteruit. En Paulus zegt, zo was ik nu. Ik was als die koe die achteruit sloeg. En toch is mij genade en barmhartigheid bewezen door die eeuwige koning. Die heeft mij dat gegeven. Dat is wat er gebeurt. En daarom wil de Heere ook inwerken. En daarom mocht hij hem zelfs zien dat hij nou de eerste en de laatste is. Door die overgave mocht hij in Gods dienst betrokken worden. Dat mocht ook de jonge Timotheus leren. Om zo gewillig hem achteraan te gaan. Opdat u de goede strijd strijdt, zegt hij tegen Timotheus. Want er is strijd, en niet zo'n klein beetje ook. Door de zonde wordt dat juist ook, wordt Gods genade juist op het hoogst bestreden, gemeente. En wordt Gods eer naar beneden gehaald. Maar door die overgave komt dus zijn eer weer centraal te staan. En daar gaat het om in uw en mijn leven. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. En we vragen aan elkaar ook al. Wat vraagt hij nou, die eeuwige koning? Ja, hij vraagt aan jou dat jij hem de lof brengt. Lof aan de eeuwige koning. Hij vraagt het. Hij roept je. En ook dit woord wordt gesproken aan een geroepene van Jezus Christus. Paulus schrijft hier aan Timotheus. En dat heeft ook voor ons betekenis. En daarom ligt het vanmorgen voor ons. Dus dat is de eerste vraag gelijk aan ons allemaal. Als wij ook die vraag toe gaan passen. Van wat vraagt nou die koning? Ben jij een geroepene van Jezus Christus? Timotheus was het. Nou zeg je, maar ik ben geen dominee. Of ik ben geen voorganger, of ik ben geen ambtsdrager. Maar je bent wel geroepen. Maar ik vraag jou allereerst deze vraag. Ben jij geroepen vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht? Ja, jij wordt geroepen, ook deze morgen. En juist ook het doopvont laat zien. Als jij hier zit met je gedoopte voorhoofd. Laat iets zien van die verantwoordelijkheid die de Heer aan ons legt. Dat hij nu alles gegeven heeft, zodat jij mag komen tot die volkomen openbaring van het kindschap van God. Want hoe vreselijk zal het zijn, als we zijn stem gehoord hebben en geen acht geslagen hebben op zijn woorden. Dan kom je om. Dat is verschrikkelijk. Maar deze morgen worden wij geroepen en ik hoop en bid dat wij allemaal van de jongste tot de oudste toe het mogen zeggen. Dat wij hebben uw stem gehoord, heren. En dan dat je leeft uit die verwondering dat de Heere ook jou op het oog had. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om mij als zondaar zalig te maken. En dan ga je misschien zelf al in het rijtje van Paulus. Waarvan ik de voornaamste ben. En weet je, als je dan door Gods genade zijn discipel mag zijn, gemeente, dan mag je ook horen dat hij ook voor jou een plaats gereed gemaakt heeft. En dan gaat de Heer je ook klaarmaken. Hij gaat je boetseren. En misschien weet je er al van dat hoe hij dat doet, ook in jouw leven. Want hij is de grote pottenbakker die met eerbied gesproken zijn maaksel gaat klaarmaken tot eer en lof van zijn grote naam. Ik las het bij een evangelist zo en ik vond dat een prachtig voorbeeld. En misschien jongens en meiden van jullie die elke dag op TikTok zitten, misschien nog wel een extra betekenis. Ik hoop dat hij het nooit meer vergeet. Hij zegt, als een pottenbakker een pot gaat maken, wat doet hij dan? Dan zet hij die pot in de oven. En dan moet hij dus eerst op goede temperatuur komen en dan moet hij uitharden. En wat doet een goede pottenbakker? Die pakt dan af en toe die pot even uit die oven. En dan tik-tokt die op die pot. Tik, tok, tik, tok. Heeft die pot de goede klank? Want als die pot de goede klank heeft, dan is hij klaargemaakt voor de dienst, waartoe die pot moet dienen, om te staan. Elke keer. En dat is wat God doet met zijn maaksel, met zijn pot. Hij zet het in de oven. Misschien ervaar je het. De oven van alle dag. De moeite die je ook al in je jonge leven ervaart, de pijn, de onbegrepen weg die God met je gaat. Als jongeren misschien wel aan de kant gedrukt, gepest. Een moeilijk huwelijk. De pijn van verdriet, van verlies, van dierbaar. God maakt zijn pot klaar. Hij zet je in de oven en af en toe haalt de Heere, met eerbied gesproken, zijn pot uit de oven. Tik, tok, tik. Hoe klinkt mijn pot? Ja, dat doet de eeuwige koning, gemeente. Die maakt zijn schepsel, zijn kind, klaar. Juist door de hitte van alle dag heen. En al die tiktokken zijn beproevingen die op ons afkomen. Er wordt getikt of uw potje zinkt. Nou, hoe zinkt het potje? Klinkt het dof? Of mag het klinken tot zijn eer? Herinner je eraan dat God je vormt om zijn maaksel te maken tot zijn eer. En ga dan zo steeds, gemeente, weer terug naar hem. Wat vraagt hij? Wat zegt hij hier tegen Timotheus? Strijd de goede strijd des geloofs. Dat is namelijk gestalte geven aan de roeping die God van jou vraagt. En wapen je jezelf ook tegen die tikken die je soms ook vanuit de wereld op je afkrijgt. Juist op die zwakke momenten die je kunnen overvallen. Weet dat die tikken zullen medewerken ten goede tot eer en verheerlijking van hem. En schuil daarom ook steeds bij hem. Hij die zo oneindig goed is. Hij die volmaakt is en die alles schenkt. En daarom, gemeente, hoef ook niet wanhopig te zijn. Juist ook als we in de strijd van dit leven ervaren dat we zo vaak onderliggen. Want dan mogen we het weten, door uw genade, Heere, zijn wij geroepen tot uw eer. Maar wat denk je nu? Misschien zeg je, ja, maar je moest eens weten. Hoe kan zo een als ik nu God dienen en God behagen? Nou, je hebt het gehoord, hè? Je bent in goed gezelschap. Mij die de voornaamste van de zondaren is barmhartigheid geschied. En als wij dan het werk van de apostel Paulus overzien, gemeente. Hij die zo'n zwakke schakel was in Gods koninkrijk. Hij heeft het willen gebruiken in zijn dienst. Wat heeft Paulus veel tiktokken om zijn oren gehad. Mensen die hem niet mochten. Grote problemen in de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld. In de gevangenis gegooid. Gegeeseld. Voor dood achtergelaten, noem maar op, schipbreuk geleden, wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? En toch door al dat getik op de levenspot van de apostel Paulus, tot eer en glorie van zijn naam ingezet. Deze koning heeft hem klaargemaakt voor zijn dienst. En dat doet hij nog. Weet je, dan vraagt hij ook van u en jou een leven tot eer in zijn dienst. Wat vraagt hij? Lof aan de eeuwige koning. En hij roept ook jou. En wat zeg je nu? Ja, maar ik kan dat niet. Mijn potje is te dof. Het klinkt helemaal niet. Of mijn potje is te onbetekenend. Ik heb de kracht helemaal niet om dat te doen. Kijk dan vanmorgen naar de apostel Paulus. Hij stelt zichzelf als voorbeeld. Vanuit de buitenkant bezien inderdaad niets. Maar toch waar Gods genade inwerkt in het hart, gemeente. Dan gaat er iets gebeuren tot Gods eer en heerlijkheid. En daarom klinkt ook deze morgen het evangelie. Van hem is alles te verwachten. Hij is die grote koning. En hij heeft ook hem trouw geacht om te arbeiden in het evangelie. Hij heeft ook hem geroepen. En daarom die vraag, die klemmende vraag, elke keer opnieuw. Ben je van hem? Ken je hem? Mag je het ervaren dat zijn genade overvloedig in je hart leeft? Zeg dan niet, dat is zo onbetekenend. Want dat bepaal jij niet, dat bepaalt God zelf. Dat bepaalt nou die grote koning die jou roept. En gemeente, nog om een voorbeeld om dat te ondersteunen. Vond ik zo mooi toen ik dat las. Bijzonder verhaal ergens in de 19e eeuw. Die man heette John Eglin. John Eglin had nog nooit een preek gehouden. En toch zou er een moment komen dat hij ineens ging preken. Hij had er ook nooit aan gedacht dat hij ooit eens een preek zou houden. En toch gebeurde het. Op een wintermorgen in de stad Colchester in Engeland. En het sneeuwde zo verschrikkelijk dat John voor het raam stond en dacht van, ga ik nou wel naar de kerk of niet? Hij was diaken in een kleine methodistengemeentetje. Maar ja, hij denkt straks dan komt er niemand. En ik moet toch iemand zijn om die deur open te doen als er toch wat mensen zijn. Dus hij trok de stoute schoenen aan en hij trok zijn goede jas aan en hij ging naar het kerkje. En uiteindelijk kwam hij in dat kerkje, er waren 13 mensen aangekomen. Ondanks de sneeuwstorm. Maar, wat er ook was, er was geen enkele ambtsdrager. John was diaken, maar er was geen enkele ambtsdrager. En de dominee was er ook niet doorheen gekomen door de sneeuw. Er waren 12 mensen en 1 gast. Een jonge jongen van 16. Wat moest John doen? Ja, hij denkt, ik ben de enige ambtsdrager. Ik kan die mensen toch allemaal niet weer door de sneeuwstorm naar buiten sturen. En wat deed hij? Hij ging toch een preek houden. En om eerlijk te zijn, die preek, nou, je kon er eigenlijk geen touw aan vastknopen. Het was bijna niet te begrijpen. Hij had een Bijbelgedeelte gelezen. Het was ook maar een hele korte preek. Maar op een gegeven moment ziet hij die jongen zitten daar. De achterste bank, 16 jaar. En hij kijkt hem aan en hij zegt tegen die jongen, zie op hem, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie op hem. En toen was het amen. En voor deze jongen was het genoeg. Het raakte die jongen diep in zijn hart. En deze jonge man zou later, toen hij een man geworden was, zeggen, ik keek en die wolk die bovenop mijn hart legt, die verdween door het zien op Jezus. Als mijn grote koning en middelaar. En hij mocht zich stellen in de dienst van koning Jezus. En deze man was de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon. Een onbetekenende diaken in eigen kracht dan. Want God maakte hem als een machtig instrument. Heeft dominee Spurgeon geroepen. En zo mocht dat evangelie, mag hij nu nog zelfs tot zegen zijn. Zie je hoe God dat doet. Wij denken altijd en we kijken dan naar anderen en zeggen, oh, die kan dit veel beter en die kan dat veel beter en ik kan. Gemeente, wat vraagt nou de Heer van u en van jou? Dat je straks ook weer de wereld ingaat. Dat je die plek aan het ziekenhuisbed inneemt. En op eenvoudige wijze. We hebben het ook met de catechisanten wel over gehad. Je kunt niet preken aan een ziekenhuisbed. Maar je mag wel de handen en de voeten zijn van de Heer Jezus. Dat kun je als vrachtwagenchauffeur. Dat kun je in de kantine. Dat kun je op de kotter. Dat kun je op kantoor. Waar dan ook. Waar de Heer je ook stelt. Om als een levende getuige zijn. Niet zeggen, ja, maar ik ben zo'n... De Heere vraagt dat wij gehoorzaam zijn. Heere, wat vraagt Hij? Ik die zo onbetekenend ben. Mag toch van betekenis zijn om datgene wat u doet. Spreek van die grote koning. O, die eeuwige koning, gemeente, die roept ons ook deze morgen. En wat is het dan heerlijk om zo van zijn naam te getuigen. En daarom nog tenslotte nog één keer die vraag. Sta jij nou in dienst van koning Jezus? Misschien ben je als die discipelen die staarden naar omhoog. Waarbij een wolk hem wegnam. En dan mochten ze toch die troostrijke woorden horen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is, zal al zo komen gelijkerwijs hij naar de hemel, gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Zie je? Wat een wonder. Als je mag horen bij die scharen die niemand tellen kan. Dan mag je horen bij die levende getuigen van Jezus Christus. En dat gaat vooraf aan de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, gemeente. Dan sta je verwonderd. Christus Jezus in de wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben, dan kun je het wonder niet op. En gemeente, als je dan die grote koning ontmoeten mag, dan mag je het horen. Matteüs 25. Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga heen in de vreugde uws Heren. Maar we weten, er is ook een andere kant. Stel dat we hier het woord van de Heere Jezus veracht hebben. Dat we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Als wij hoorden van die eeuwige koning. En je gaat hier weer weg en je schudt het van je af. Hoe verschrikkelijk zal het zijn als je dan moet horen. Slechte dienstknecht, luie dienstknecht. Gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. En al staat er en werpt die onnutte dienstknecht uit. In de buitenste duisternis. Daar waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dat is de eeuwige rampzaligheid, gemeente. Voor allen die zijn woord verachten. Maar kom, allemaal, jong en oud. Vanmorgen zijn we opgeroepen om ons te stellen onder dat heerlijke werk van koning Jezus. Hij acht u en jou waardig genoeg om een plaats te geven in zijn koninkrijk. Een plaats in zijn bediening op de plaats waar hij jou stelt. Daar, zodat je gaat getuigen. Heere, wat bent u goed. En hij vraagt het naar de mate van de genade die hij aan jou gegeven heeft. O, wat heerlijk is het dan om te horen. En de koning zal hun antwoorden. Voorwaar, voor zover gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt. Hebt gij het voor mij gedaan. Ga dan heen. En geef God de eer. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 51, gemeente, daarvan het 7e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig, al uw rechte wegen leren. Mogen we met heel de gemeente van harte zingen, gemeente. Dan hebben we acht geslagen op zijn woorden. Psalm 51, vers 7. gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heer in de hemel, grote koning, die van eeuwigheid tot in eeuwigheid is, de onzienlijke, de alomtegenwoordige, de alleenwijze God, tot u mogen we komen, Heer. En wat een wonder dat u zoveel geeft. En wat een wonder dat u ons verwaardigt om ook zoveel te vragen. En dan bidden we, Heer, mogen wij allemaal, aangeraakt door uw geest, ervaren wat uw koninklijke heerschappij heerst over het wereldrond, maar ook ons inschakelt in uw koninkrijk. Om daarin, ja, wij niet te gezondige mensenkinderen, te doen wat u van ons vraagt. Heere, schenkt u ons die genade, van de jongste tot de oudste. En wij danken u voor de rijkdom van uw woord. En wij bidden, Heere, gaat u met ons. Geef ons uw kracht en uw genade. Zo mogen we ook, Heere, ook deze morgen alle noden en zorgen voor u neerleggen. Dan bidden we, Heere, voor Betty Nentjes. U kent haar. Ook als ze aanstaande vrijdag opnieuw een gesprek met de arts zal hebben over de vervolgbehandeling, waarin er wel een advies gegeven is om haar ook verder te behandelen. Maar Heer, u weet wat dat voor haar betekent. Opnieuw afbraak door chemokuren. Gedenk haar, geef haar kracht en wijsheid om de juiste beslissing te nemen. En mogen we, Heer, opzien naar u, wilt u haar helpen, haar ondersteunen. Want u bent toch een God van wonderen en u hebt tot hiertoe ook zo trouw geholpen. En wij pleiten op uw macht en majesteit. En geef Betty rust en wijsheid om de juiste beslissing te maken. En zegen ook Geert en allen die om hen heen staan, in hun gezin, in liefde. En Heere, mogen ze ook daarin ervaren dat u spreekt. We bidden, Heer, ook voor Albert Brouwer van de Hoijland 58, die ook in de afgelopen week een behandeling in het ziekenhuis moest ondergaan. Maar u weet ook dat hij opnieuw nog weer geholpen zal moeten worden. Wilt u ook hem ondersteunen? Wij danken u, Heere, dat u tot hiertoe uitgeholpen hebt. Maar wij bidden, wilt u ook met hem gaan? Juist ook als we zwak zijn van lichaam, toch mogen weten, we zijn sterk in u. U leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heere, wilt u zo ook voor Jannie zorgen en ze samen ook doen ervaren dat u erbij bent. We bidden ook voor Jan Bos, Heere. U kent ook zijn leven, de moeite en de pijn. Ook als hij morgen opnieuw weer zich moet melden in het ziekenhuis. Heere, dan weet u alle dingen. Ook van de boodschap die hij gekregen heeft. En dan bidden we, ontfermt u zich. En mag het zijn, Heere, dat u erbij bent. Dat hij ook mag ervaren, de troostende aanwezigheid. Hij mag weten, geborgen te zijn in het dierbaar bloed van u. Zegen hem met Ali en het gezin daaromheen. Geef zo alles wat nodig is, o levende Heere. Zo bidden we ook, Heere, voor en danken wij u voor Lubbert van Veen, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U kent ook, Heere, zijn situatie. En wij bidden om verder herstel en kracht. Ook nu hij nog weken zal moeten revalideren, ook daarin, of weer genezing schenken. Maar Heere, dan weet u ook, dat ook de ziekte niet weg is daarmee, maar wilt u hem ook daarin helpen en ondersteunen. En zegen ook Wilma en het gezin daaromheen, geeft uw kracht en uw genade. Heere, wij danken u ook dat u de kleine Jannemarie van Urk weer thuis bracht. U weet de zorgen daaromheen. En Heere, dan mogen u danken dat tot hiertoe u weer geholpen hebt. Maar Heere, wilt u dat kleine meisje ondersteunen, die steeds ook weer zo vaak afvalt, ook door alles wat er dan gebeurt en de zonde die geplaatst moet worden. Heere, wilt u haar helpen. En Heere, wilt u zo ook Maria en Reiner, de kleine Albert gedenken daaromheen. En wilt u zo uw troostende liefde doen ervaren. U bent God en u regeert. En dat is ook de troost, Heere, ook voor hen, bij alles wat er gebeurt, ook met Jannemarie. Heere, zo mogen we uw naam ook danken, dat Klaas Baarsen ook weer thuis mocht komen na een operatie, een heupoperatie. En Heere, dan bidden wij, geef hem ook verder herstel. Als hij weer revalideren mag, mag hij ook de kracht van u ontvangen en ook de operatie gezegend worden, zodat hij ook weer zonder pijn ook weer de dingen mag gaan doen. Heere, dan bent u die God die ook zo wonderlijk gesproken hebt. Zegen hem samen met Anneke. En mogen we, Heere, ervaren dat u die God bent, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heere, zo bidden we ook voor elkaar als gemeente. Breng ons ook vanmiddag in liefde en trouw weer samen rondom uw woord. We bidden, Heere, zegen ook de verbouwing van de kerk. We mogen u danken dat ook daarin de voortgang gezien wordt. Maar wilt u ook daarin helpen en ondersteunen? En mogen we zien, Heere, dat u ook daardoorheen uw gemeente bouwt. Zo leggen we het alles in uw handen. En wij bidden het van u, in de naam van uw Zoon, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 48. En daarvan het vierde en ook het zesde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En ook het zesde, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 4 en 6. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.